Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, gasten en luisteraars, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Den Boer uit Nijkerk. De schriftlezing is vanmiddag Psalm 30. Voor de laatste psalm worden er twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen, waarbij we vandaag in het bijzonder aan de Theologische Universiteit denken. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst gaan we nu samen de andere schoolpsalmen van deze week zingen, namelijk Psalm 47, vers 3. En namens de kerkraad wens ik u allemaal die hier is, maar ook die thuis met ons meeluistert.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. In deze dienst, waar we in het kerkelijk jaar tussen Pasen en Pinksteren in zitten, willen we met elkaar stilstaan bij Psalm 30, een psalm van David. David heeft allerlei zegeningen van de Heere God gekregen. Hij is verheugd geweest, maar er gebeurt wat, waardoor hij gaat pleiten op het verbond. En we willen leren wat dat is, pleiten. En dat willen we ook zien in Psalm 89, een psalm van Ethan. Hij pleit op God midden in zijn klacht. We zingen Psalm 89, vers 15, 16 en 19. Als we straks met elkaar Psalm 30 lezen, dan zullen we zien dat David een hele hoop zegeningen heeft ondervonden voordat hij zijn klacht uit, voordat hij gaat pleiten. Een aantal van die zegeningen die wij ook als christelijke gemeente hebben ondervonden, die willen we met elkaar belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar zingen als inleiding op de schriftlezing uit Psalm 88. Voor de meesten misschien een onbekende psalm, zowel qua tekst als qua melodie. Maar we zingen de versen 7, 9 en 10. En daar zien we motieven en elementen terug die we ook in Psalm 30 ook bij David tegen zullen komen. En die iets weer spiegelen van de ernst en van het verdriet van een leven los van God. Psalm 88, vers 7, 9 en 10. Laten we met elkaar bidden om de opening van de Heilige Schrift. Heere in de hemel, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken U voor zegeningen die U geeft. Heel concreet dat we hier nu bij elkaar mogen zijn. Voor de vrijheid die er is. En misschien beseffen we ons dat niet omdat we hieruit gewoonte zijn of omdat het van iemand moest. Maar Heere, open dan onze ogen. Open met uw woord ons hart. Zodat we het mogen zien, mogen verstaan, mogen begrijpen. Dat u ons hier wilt ontmoeten. En Heere, u weet hoe wij hier vanmorgen of vanmiddag samen zijn gekomen. U weet hoe we de psalmen zongen die we net hebben gezongen. Wat er leeft. In hoeverre we ons herkennen. In de rauwe klacht die werd geuit. Heere, maak het dan zo dat als het ook onze persoonlijke klacht is, dat u dan ook vanmiddag hier met uw troost wilt komen. En als het niet op dit moment onze klacht is, Heere, help ons dan om te luisteren naar hen die wel in die omstandigheden verkeren. En wapen ons voor het moment dat we er wel mee te strijden hebben. Heere, zegen zo het lezen van uw woord tot eer van uw naam. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon, pleitend op het werk dat Hij heeft gedaan. Amen. We willen met elkaar lezen uit Psalm 30 en daarna uit diezelfde psalm zingen. Psalm 30, vers 2 en 8. Na de schriftlezing zingen we vers 2 en 8 uit Psalm 30. Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van Hem. Loof Hem ter nagedachtenis aan Zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik, ik smeekte de Heere. Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwkracht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap ontgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Als antwoord op de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 97, vers 6 en 7. Tekstgedeelte voor de preek is uit Psalm 30, de versen 7 tot en met 12. Vers 7 tot en met 12 uit Psalm 30. Gemeente van de Heer Jezus Christus, die heeft zijn schaapjes op het droge. Misschien denk of zeg je het wel eens. Een spreekwoord dat we gebruiken als iemand in onze ogen binnen is. Hij heeft het helemaal gemaakt in het leven. Hij of zij heeft genoeg geld om lekker rustig aan te doen. Ja goed, en we kunnen niet op iemands bankrekening kijken of in zijn hart. Maar je ziet het. Aan de auto, aan de kleding, het huis, de levensstijl, noem maar op. Die heeft zijn schaapjes op het droog. En als je in de Bijbel kijkt, dan zou je het op een bepaald moment ook van David kunnen zeggen. David heeft het goed voor elkaar. Hij is opgeklommen als nakomertje in een groot gezin tot de eerste onder zijn broers. Van schaapsherder tot koning. Dat is promotie. De Heer heeft een eeuwigdurend verbond met hem gesloten. Hij heeft een volk. Hij heeft een leger, hij heeft veldslagen gewonnen, vrouwen en kinderen. Hij heeft een paleis laten bouwen. Hij is binnen. En zo ziet David dat zelf ook. In zijn zorgeloze rust ziet hij al de zegeningen die de Heer hem geeft. Hij is zo gezegend dat hij bij wijze van spreken achterover leunt. En tegen zichzelf zegt: ik zal voor eeuwig niet wankelen. Ik ben zo gezegend, mij kan niets gebeuren. Hoe vindt u dat? Bent u daar jaloers op? Want is dat misschien nou ook niet net iets waar je zelf naar verlangt? Rust? Eindelijk rust, niet nadenken hoe je de eindjes aan elkaar hoeft te knopen. Niet meer die prestatiedwang op je werk of op school, waarbij je altijd maar de mooiste kant van jezelf moet laten zien. Niet meer de spanning van de examens, rust. In alle hectiek even niets. Herken je het? Misschien gaat het nog wel wat dieper. Je zou niet alleen rust willen in het dagelijks leven, maar vooral tussen jou en de Heere. Rust in het geloof, omdat je weet het zit goed. Ik weet dat ik voor eeuwig niet zal wankelen. Wat zou dat een rust geven? Wat zou je daar blij van worden? Denk je? Het thema van deze dienst is een zoektocht naar rust. En we zien hoe die zoektocht opklimt vanuit de zorgeloze rust via onrust naar vreugdevolle rust. Een zoektocht naar rust. Zorgeloze rust, onrust en vreugdevolle rust. Dat David nu dankbaar is voor de rust die hij gekregen heeft, dat kan je begrijpen als je David kent. Als je iets van zijn leven weet uit de Bijbel. Van herdersjongen wordt hij kroonpretendent. Als nationale held gaat hij veldslagen voeren en winnen. En als hij die gewonnen heeft, dan wordt hij vervolgens een outcast. Die moet vluchten naar de vijand, omdat de koning hem van zijn leven wil beroven. En als hij uiteindelijk dan toch koning wordt en Jeruzalem ingenomen heeft, dan moet hij vechten tegen zijn eigen zoon, omdat die hem naar het leven staat. En zo kan je nog wel even doorgaan. Maar in alles is er een moment gekomen, een moment geweest dat hij het idee had: rust. Ik heb het voor elkaar, de Heere heeft mij rust gegeven. En het jammer is dat we nu niet precies weten hoe David daarbij kwam. Dat opschrift, dat lijkt in eerste instantie wel wat te helpen bij de psalm. Maar het helpt ons niet heel veel verder. Letterlijk staat er een psalm, een lied van David voor de inwijding van het huis. En we weten niet wat dat huis is. Het zou zijn paleis kunnen zijn dat hij gebouwd heeft. Het zou kunnen gaan om de tempel die hij gaat laten bouwen, die zijn zoon zal bouwen en dat hij dat van tevoren heeft gedicht. Het zou kunnen gaan om een heel ander bouwwerk. Maar de Heere noemt in 2 Samuel 7 vers 16 Davids geslacht ook een huis, een vorstenhuis. Er zijn gewoon te veel mogelijkheden en we gaan die psalm zelf in om te ontdekken wat hier speelt. Als u de Bijbel erbij heeft, dan kunt u zien, die psalm die is op te delen in 2 stukken. Het eerste gedeelte loopt van vers 2 tot en met vers 6. En het tweede gedeelte vanaf vers 7 tot en met vers 12. En vers 13 is dan een conclusie voor die beide delen. En in dat eerste deel, vers 2 tot en met 6, daar gaat David vertellen wat voor ogen is. Iedereen die in zijn omgeving was, die heeft dat kunnen zien. Hij is dodelijk ziek geweest. En als David dat onder woorden gaat brengen, dan doet hij dat een stuk emotioneler als dat wij dat zouden doen. In het Nederlands klinkt dat snel plat. Zeggen we, iemand ten dode opgeschreven is, of hij staat al met één been in het graf. Nou, David zegt dat wat emotioneler. Hij overdrijft op een eerbiedige manier. Hij zegt niet, ik ben beter geworden. Hij zegt, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. Dat is een daad van God, die heeft iedereen kunnen zien. En daarom roept hij zijn volksgenoten, de gunstelingen in vers 5, ertoe op om God te loven met hem. En hij houdt het ze voor vanuit zijn eigen ervaring. De Heere kan wel toornen, hij kan wel kwaad zijn vanwege de zonde, maar dat duurt een ogenblik. En zijn goedgunstigheid, zijn genade en zijn ontferming duren een leven lang. Dat heeft iedereen nou kunnen zien bij David. En dan wil David door, dan wil hij verder naar wat je niet kan zien, naar wat er in zijn hart leeft. En daarvan zingt hij in het tweede deel. Hij is namelijk tot de ontdekking gekomen waarom de Heere voor een kort moment toornig was, waarom hij zo handelde. David had in zorgeloze rust namelijk gezegd, ik zal voor eeuwig niet wankelen. En dat zei hij op dat moment dat hij wist, Heere, door uw goedgunstigheid staat mijn berg vast. En het is dus niet helemaal duidelijk wanneer dat is geweest, wanneer hij die rust heeft ervaren. Maar na alle veranderingen, na alle onrust, weet David zich gezegend. En ervaart hij die rust. Die rust die daarin zit, dat de Heere geeft, dat zijn berg vaststaat. Een berg als teken van Davids kracht, van Davids grootsheid. Maar het probleem is, die rust die er komt, die grootheid en die kracht die de Heere geeft, het brengt David niet bij God. Het maakt hem overmoedig. Hoogmoed blijkt zijn zonde te zijn. Zo'n gevoel, en ik denk dat u dat wel herkent. Je hebt het een paar keer met hulp geprobeerd. Ik kan het nu wel zonder. Als je als kind leert fietsen, of als je dat je kind leert, je rent ernaast, je houdt het vast, en dan gaat dat goed. Maar op een gegeven moment pakt hij of zij zijn fietsje, probeert het een keer zelf, zwabberend door de straat en gaat onderuit. Dit is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld omdat je het herkent, maar niet alleen kinderen hebben dat, of in Nijkerk in ieder geval niet. Wij hebben En ik vermoed dat hier niet heel veel anders is. Nogal wat ouderen met zo'n smartphone of een tablet. Dat gaat heel goed, hè, als uw kinderen of kleinkinderen in de buurt zijn. Maar als je dan een keer wat op wil zoeken en je probeert het, lukt niet. Je denkt bij jezelf stom dingen en je gooit het weer aan de kant. Zomaar even vrij simpele voorbeelden. Ze missen de ernst waar het in Psalm 30 over gaat, maar ze helpen je om het punt helder te krijgen waar het om gaat. Ik zei in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Ik dacht bij mezelf, ik kan het wel alleen. De Heere heeft zoveel gegeven, ik kan het wel zelf. Ik kan wel koning zijn met God op de achtergrond. Hoe zit dat bij jou? Nee, u bent geen koning, dat snap ik ook wel. Maar als de Heere je nou veel gegeven heeft, is er dan dat besef dat je hem nodig blijft hebben? Dat u afhankelijk bent? Of zijn we allemaal zo'n kindje op de fiets dat het even zelf gaat proberen? Zijn we als David met die houding, ik ben binnen. Ik heb mijn schaapjes op het droge, ik kan rustig aandoen. Zorgeloze rust, noemt David het achteraf. Het is zo'n sussend, het zit wel goed, terwijl het eigenlijk helemaal niet goed zit. Dus hoe is dat nou bij u? Hoe heb je dat? Is er rust in je leven? En wat voor rust is er dan? De Heere geeft je namelijk nooit zo'n rust die je onafhankelijk van Hem maakt. Die rust die als je die ervaart, dan beeld je jezelf die in. Dat is de rust van Adam. De rust van in het paradijs van de zondeval. De rust die denkt, ik kan het wel zonder God, ik kan het zelf. En David heeft het geweten dat hij dat dacht. Want als dat gebeurt, dan wendt de Heere zijn aangezicht af. En op het moment dat de Heere God al niet meer naar David kijkt, dan overvalt schrik hem. Op het moment dat de Heere God zich niet meer over David ontfermt, dan stort alles in. Die berg die zo vaststijgt, zijn macht, zijn grootheid, waar heel zijn rijk op was gebouwd. Het werd zo onbetrouwbaar als drijfzand. Krachteloos. David heeft ervaren wat ook in de Dordtse D-regels naar voren komt. Als God zijn aangezicht verbergt, dan is dat bitterder dan de dood. We zongen het in Psalm 88. Hoe dat is. En uit dat opzicht is David ook echt uit dat graf opgehaald. De Heer heeft hem omhoog gebracht. De zonde bracht hem in het graf en Gods genade bracht hem weer eruit. Zo is David. Een man naar Gods hart. Zo is ieder mens. Een zondig mens. Als hij op zichzelf vertrouwt, gaat het mis. En als God zijn aangezicht afwendt, dan is dat een breuk tussen God en David. Dat is opstand tegen de God van het verbond. Dat is geen opstand met geweld. Het is geen opstand met verzet. Het is gewoon een beetje puberaal. Opstandig gedrag waarbij David wel even zonder God denkt te kunnen. Loopt u dat gevaar ook? Gewoon als het om die dagelijkse dingen gaat. Ik ben binnen. Ik heb God eigenlijk niet nodig. Op geestelijk gebied. U hebt de Heere niet nodig. Ik ben toch bekeerd. Het is toch Pasen geweest. De Heer Jezus heeft toch voor mijn zonde betaald? Christus geest werkt toch? Ja? Ja, dat zijn zegeningen van de Heer. En als je die in je leven mag kennen, dan heeft de Heer je kracht gegeven. Dan heeft hij je berg vastgemaakt, maar dat heeft hij gedaan om je afhankelijk te maken van hem. Want als dat niet zo is, dan ontstaat er zo'n zorgeloze rust die de Heer uit het oog verliest. Geef de Heer geen reden om zijn aangezicht voor je te verbergen, om toornig tegen je te zijn. Omdat je je leven wel zonder hem wil leiden. De zorgeloze rust verdwijnt dan namelijk. En die wordt vervangen voor onrust. Want wat dan? Wat is als de Heer zijn aangezicht verbergt? Misschien denk je het wel. Kijk dan naar David. De Heer heeft ons in zijn woord een psalm gegeven van iemand die de weg terug naar God gevonden heeft. En de Heer wil die psalm ook biddend op je lippen leggen, om net als David te gaan roepen. Mooi is dat, hè? Dat als God zijn aangezicht afwendt, dat niet zijn laatste woord is. Dat hij ons wil leren hoe we mogen pleiten, hoe we terug mogen komen bij hem. Hoe hij niet wil dat zijn toorn het einde is. Hoe hij David zover brengt dat hij zich bekeert. En dat die verandering dan ook komt bij David. Dat die zorgeloze rust verdwijnt. David leert roepen. Niet schreeuwen. Niet als een verbitterd mens schelden. Maar roepen. En niet tegen alles en iedereen, maar roepen tot de Heere. En dat doet hij op twee manieren. U vindt het in vers 9. In de eerste plaats roept David tot de Heere met hoofdletters, staat het in onze vertaling. Gods verbondsnaam. JHWH. Die naam die betekent ik ben die ik ben. Die naam die zegt ik ben erbij. De naam waar God zich mee geopenbaard heeft. Als de Heer zijn aangezicht afwendt, dan wijst David God op zijn verbondsnaam. En David smeekte de Heer. In onze vertaling met kleine letters staan het in het Hebreeuws Adonai. Heerser en gebieder, de God die kracht heeft. David gaat pleiten, hij gaat God aanspreken op die twee namen. Op de naam van het verbond. De naam die laat zien dat God met zondige mensen om wil gaan. En de naam die laat zien dat God er ook de kracht toe heeft. En dan gaat David het heel simpel en heel eerlijk aan de Heere vragen. Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen, in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? David is hier aan het pleiten. Hè? Weet je wat dat is? Pleiten. Dat doet een advocaat. Ook in de rechtszaal. Argumenten aandragen om iemand te verdedigen. En de argumenten die David nou aandraagt, die gaan niet in de eerste plaats om zijn eigen heil. Om zijn leven, om zijn behoud. Het heeft er alles mee te maken. Maar het gaat in de eerste plaats om de naam van de Heer en om zijn eer. Want als David sterft, wat betekenen Gods beloften dan? Als David sterft en de vijanden van David, die ook de vijanden van de Heere zijn, als die zich zullen verblijden, wat voor winst is dat? De vijanden zullen God niet loven. David zal God niet loven als hij sterft zonder zicht op hem. Wie zal Gods trouw vertellen? Trouw voor zondaren, voor David, die de Heere mag kennen als de God van het verbond. Dat houdt David de Heere voor, zingend, biddend, pleitend op dat verbond. Het verbond dat de Heere met hem gesloten heeft. Het verbond waarbij de Heere zijn naam aan David verbindt. Zodat David het in het geloof zegt, mijn God, ik heb tot u geroepen. En niet alleen David doet dat op die manier. Pleiten op de belofte. op het verbond dat God sluit. In Psalm 89 vinden we Ethan. Jaren later gaat hij pleiten op datzelfde verbond dat God met David gesloten heeft. Jeruzalem is gevallen, de muren zijn kapot, de tempel is weg, de troon is leeg. En Ethan vraagt het aan de Heere. Heere, waar zijn uw vroegere blijken van uw goede tierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. Denk, Heere, aan de smaad van uw dienaren, de hoon van alle grote volken die ik in mijn binnenste meedraag. Daarmee smaden uw vijanden, Heere, daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde. Gods gezalfde wordt gesmaad. De gezalfde van de Heere krijgt niet de eer die hij toekomt. Daar pleit ook Ethan op. En die gezalfde van God, dat is in het Oude Testament de koning. Maar die troon van David is leeg, dat is de Messias die ze verwachten. Die gezalfde, dat is ook de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, Hij die onze pleitgrond is. Het werk dat Hij heeft gedaan. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Christus heeft geleden, Hij heeft gestorven, Hij is opgestaan. Wijs de Heere daar maar op. Niet op jezelf, maar op zijn Zoon. En vraag het dan maar. Wat voor winst, Heere, is er in zijn bloed, als Hij het niet vergoten heeft, tot verzoening voor velen? Wat voor winst is er in zijn neerdalen in het graf, als u mij niet met hem begraven hebt? Wat voor winst is er in zijn opstanding als de zijnen niet eenmaal met hem op zullen staan? Zal het stof u loven? Pleit op het feit dat de Heere zijn naam aan je verbonden heeft, als hij dat gedaan heeft door de doop. Op het verbond dat hij en hij alleen heeft opgericht. Bid of de Heere je wil verblijden zoals hij zijn discipelen en zijn gemeente heeft verblijd toen het Pasen was geweest. Toen ze de Heer Jezus opnieuw zagen na de opstanding. David spreekt de Heer aan. Op het verbond en op zijn verbondsnaam. Hij heeft helemaal opnieuw in leren zien hoe afhankelijk hij is. Hoe afhankelijk hij was in zijn voorspoed. Hoe afhankelijk hij is als God zijn aangezicht afwendt. En nadat David de Heer op zijn eer gewezen heeft en op zijn heilige naam, gaat hij ook nog om drie dingen vragen. U vindt het in vers 11. In de eerste plaats vraagt hij of God naar zijn gebed wil luisteren. In de tweede plaats gaat hij vragen of hij hem dan ook genadig wil zijn. Of hij David nou wil vergeven alles wat niet goed was. En in de derde plaats, want hij weet opnieuw dat hij afhankelijk is, of God David een helper zou willen zijn. Zit dat beseffen bij ons ook? Dat we een helper nodig hebben, dat je het niet zelf kan, niet alleen. Heb je nou door dat zorgeloze rust dat een gevaar is? Het is Pinksteren geweest. Moet geen Pinksteren meer worden, hè? We leven tussen Pinksteren en de wederkomst. En we denken wel dat Pinksteren straks komt, maar dat is gedenken en herdenken. Het is Pinksteren geweest. De geest van God is van de Vader en de Zoon uitgegaan. Hij is uitgestort over de gelovigen. Hij is een helper. Hij leert je nou verstaan wat er in dat woord staat. Wat God zegt. Ook door jou. Hij leert je wat dat verbond met God inhoudt, wat je doop betekent. Zodat je weet waar je op mag pleiten, waar je om mag vragen. En ook als je dat nou allemaal niet meer weet, ook dan komt Hij onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, schrijft Paulus in Romeinen 8. En het werk van de geest stopt daar niet, het gaat nog verder. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zo is het het werk van de Heer Jezus, uw enige pleitgrond. Daar mag je God op aanspreken voor gewoon je dagelijks leven, maar ook voor je relatie met Hem. En dat is geen pleitgrond voor dingen op jezelf, maar dat is wel ook een pleitgrond voor jezelf. Maar ook een voor je man, voor je vrouw of je kinderen, voor uw kleinkinderen, voor de straat waar je in woont, voor de stad, voor ons land. En dan in de eerste plaats zoeken naar zijn eer, naar zijn lof. En vervolgens ontdekken hoe dat ook goed is voor jezelf, omdat dat het mooiste is wat een mens kan overkomen. En daar heb je hulp bij nodig. Want als wij gaan nadenken en wij zoeken wat goed voor ons is, dan ben je zo snel op jezelf gericht. Als de Heer met zijn geest niet werkt, dan zit je zo weer in die zorgeloze rust. En die rust die brengt je niet bij God. We zoeken vreugdevolle rust. Geen rust die er komt als je denkt dat je achterover kan leunen omdat je binnen bent. Het gevoel dat David onder woorden brengt met ik. Ik zal voor eeuwig niet wankelen. Dat geeft geen rust en dat geeft geen vreugde. Dat houdt de wereld je wel voor, hè, dat mooi is als je binnen bent en als je geslaagd bent en als anderen jaloers op je zijn. Maar je vindt er geen rust, want het is leeg. Want in die weg ben je zelf het doel van je vreugde. Maar het doel zit niet in vers 7. Het doel zit niet in de mens. Ons doel ligt in het slot van de psalm in vers 13. En ook daar komt de eeuwigheid aan bod. Maar dan staat er iets anders. Voor eeuwig zal ik u loven. Dat we mogen weten, dat geeft nou rust. Dat geeft een rust die vol van blijdschap is. Want in die weg leer je dat het niet alleen goed komt met jezelf. Je leert dat het goed is. Tussen jou en de Heere. Uw eeuwigheid en je leven is verbonden aan zijn lof. Verbonden aan de God die je in het geloof mijn God mag noemen. En daarvoor komt hem alle eer toe. Want u hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Het rouwgewaad, dat is dat boetekleed wat David aantrok vanwege zijn schuld en vanwege zijn zonde. Omdat hij zich schuldig wist. Maar nadat hij gebeden heeft, heeft God de schuld en dus ook dat boetekleed weggenomen. En hij geeft er blijdschap voor in de plaats. Blijdschap die in het Oude Testament niet stijf Hollands, maar met het hele lichaam wordt geuit in rijdans. De Heere, de God van het verbond. De God die zijn naam aan zondige mensen verbindt. Om God met blijdschap. Hij dompelt je erin onder. Hij kleedt je er helemaal mee aan. Dat is een boodschap die David voor zijn volk heeft. Dat is een boodschap voor de kerk. En het is onze boodschap voor de wereld. Voor een samenleving en een maatschappij die ten onder gaat aan prestatiedwang. Aan jezelf maar mooier voor moeten doen dan je bent. Aan een bombardement van onrust en informatie. Het idee dat je wat hebt gemist nu hier tijdens de dienst. Als je straks op de fiets zit, in de auto of thuis, dat je als eerste op je telefoon moet kijken of je wat hebt gemist. Dat je je e-mail of Facebook moet controleren of weet ik veel wat. Tegenover die rust, tegenover die zorgeloze rust waarin je denkt dat alles mooi, goed en belangrijk is, geeft God vreugdevolle rust. En die zit er dus niet in dat je denkt en beseft, ik heb mijn schaapjes op het droge. Al dat activistische, dat moet eraf. Omdat je ontdekt, ik ben zelf op het droge gezet. Ik ben niet op die manier geslaagd dat ik rustig aan kan doen. Ik ben in het leven behouden. En dan te mogen weten dat God zijn aangezicht niet meer verbergt, maar dat de aanschouwing daarvan zoeter zal zijn dan het leven voor ieder die gelooft. En die rouwklacht, die klacht die we zongen met Ethan en Heman, die wordt veranderd in een rijdans. Psalm 88 en 89 worden opgevolgd door de vreugde van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Vooral dit heilgenot. Amen.
Laten we met elkaar danken. Heer in de hemel, wij danken u voor de rust die u schenkt in uw Zoon. En wij belijden u dat we er zo vaak zo weinig van laten zien hoe vreugdevol die rust is. Dat we zo druk zijn en bezig zijn met van alles en nog wat, dat we het niet door laten dringen. Heere, vergeef het ons. En als het nodig is, Heere, breng ons dan maar in de onrust. Leer ons dan roepen tot u. Leer ons pleiten op wie u bent, om u aan te spreken op uw belofte. Zodat we het niet bij onszelf zoeken of in de wereld om ons heen, maar alleen bij u. Want Heere, dat hebben we nodig, dat u ons dat leert. En dat hebben we nodig, dat u ons daarop wijst, dat dat vol blijdschap mag. En dat we daarin een boodschap hebben voor de wereld waar we middenin staan. Een wereld die opgejaagd wordt door allerlei vormen van onrust. Een wereld waar we soms zelf onderdeel van uitmaken. Dank Heere dat u dan de zondag geeft als dag van rust. Als dag van samenkomst. Een dag waarop we uw woord mogen horen en waarop u dat wilt geven. Heere, geef dat we dat ook in onze gezinnen uit mogen stralen. En op ons werk. Dat we vanuit de rust aan de slag mogen gaan. Vanuit de opstanding het leven in. Heere, dat bidden we ook voor onze examenkandidaten. Als het spannend is, Heere, geef dan op de goede momenten ook de rust. Rust voor tijd met u. Rust om het geleerde en overdachte op papier te kunnen zetten. Heere, wij danken u voor alles wat u hebt gegeven. En we bidden u of u deze week in met ons mee wilt gaan. Wees bij de formatie van een nieuw kabinet. Wees bij de oudere reis die er zal zijn. Heere, we bidden u of het een goede dag mag zijn. Die in het teken staat van ontmoeting met elkaar. Maar dat het daar niet stopt. Heere, we bidden u of het ook tot opbouw mag zijn van uw gemeente, van het geloof, van de kerk. En dat het tot getuigenis mag zijn voor de wereld. Dat vragen wij niet pleitend op iets uit onszelf, maar op het volbrachte werk van uw Zoon. En in zijn naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven aan de collecte. Daarna zal onze slotzang zijn Psalm 21, vers 1 en 13. Na de collecte Psalm 21, vers 1 en 13.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.